De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst zijn uit Leviticus 24, Psalm 86 en Matthäus 5. Kerkdiensten zondag 8 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P. Vroegendewij uit Lexmond voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Somos Diaconos in Colombia. Dit betreft hulp aan vluchtelingen aldaar. Een actie van project 1027. De voorzang nu is Psalm 33, vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanavond in de leerdienstgemeente onder andere erbij stil wat het betekent als je de eed aflegt. En dat tegen de achtergrond van het derde gebod. Daarom zingen we uit Psalm 24. En daarvan vers 1 en vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt. En geen bedrog pleegt in zijn eden. De versen 1 en 2 van Psalm 24. We staan vanavond stil bij de betekenis van het derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet onnodig ijdel gebruiken. Nadat we ons geloof hebben beleden, gemeente, gaan we hiervan zingen van de naam van God met Psalm 86. En daarvan vers 6. Ik zal uw naam en majesteit ere tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. Gemeente, laten we nu met de kerk van de eeuwen ons geloof belijden. Met de woorden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heren, aan de avond van deze zondag brengt u ons hier bij elkaar hier in de kerk. En het is op zijn plaats om uw hoge en verheven naam, die ook heilig is, om die naam te noemen en ook te erkennen. Want heren, we hebben het gezongen, al wat zich beweegt en leeft, is uw eigendom. Wat bent u daarom groot, heren? Want u omspant het heelal met zijn immense afstanden. Maar u bent de schepper van dat alles. U hebt het tevoorschijn geroepen. En we aanbidden u vanavond in uw God zijn. U bent te prijzen, Heere, in wat u doet. Ook al begrijpen we niet altijd waarom u doet zoals u doet. Maar u bent wijs. En daarom kunnen we en mogen we u niet verdenken dat u verkeerde bedoelingen zou hebben. We aanbidden u in uw wijsheid. U bent het die deze wereld nog draagt. Bij alles wat er gebeurt, aan mooie dingen en aan vreselijke dingen. U houdt uw handen nog onder deze, uw planeet. U draagt deze wereld. Maar ook als het over ons eigen persoonlijke leven gaat, bent u het die ons ook verdraagt. En u legt met ons contact. U zoekt ons op. En dat doet u met geen ander doel om ons aan u te verbinden. Zodat wij in verbondenheid aan u ons leven zullen inrichten. En dat wij u op het oog zullen hebben. En uw naam hoog houden. We moeten het u eerlijk zeggen, heren. Dat wij als mensen zijn aangetast door de vader van de leugenen. De boze. Wij zijn door de boze gevoelig gemaakt voor verdachtmakingen aan uw adres. De duivel trok uw woorden al in twijfel in het paradijs en we belijden het ook vanavond als zonde dat wij nog al eens op dat spoor doorgaan. Wij lenen ons heel makkelijk aan ijdelheid waar we van zongen. Populair gepraat waar we u geen recht mee doen. Heren, we horen het volop om ons heen. En geef, heren, dat ons behoren bij uw gemeente, dat de Bijbel die een plek heeft in ons leven, dat herkenbaar is. Ook morgen. Dat de liefde van u, uw barmhartigheid richting ons, dat een plek heeft in ons leven. Zodat het herkenbaar is dat u, Heere, belangrijk voor ons bent. En dat uw naam er bij ons ertoe doet. We hebben dat gezongen. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid, Heere. Het zijn ware woorden, maar het zijn ook zulke hoge woorden. En wij bidden, laat dat wat we zongen, laat dat geen leugen zijn geweest. Maar dat het waarheid was in ons binnenste. Wilt u in ons leugenachtige hart binnentrekken en ons zo vernieuwen dat wij uw eer bedoelen? Pak ons aan, Heren, met uw woord en met uw geest. En Heilige Geest, we vragen u heel persoonlijk om ieder van ons in uw heilige houtgreep te nemen. Zodat we niet alleen waarheid spreken en waarheid zingen en zo uw naam hoog houden, maar dat we ook in uw waarheid wandelen. En daar komt het ook morgen weer op aan. Op onze levenswandel. Heren, we vragen het voor ons allen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dit vragen wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Over het belang en de belangrijkheid van de naam van God gaan we op 3 plaatsen in de Bijbel lezen vanavond. In de eerste plaats uit Leviticus 24. We lezen vanaf vers 10 tot en met vers 16. Waar gesproken wordt over straf voor een godslasteraar. Leviticus 24, vers 10. Daar lezen we het woord van God als volgt. Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, erop uit. Toen raakte de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri, en zij behoorde tot de stam Dan. Ze namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de Heere over hem een beslissing te nemen. En de Heere sprak tot Mozes: breng hem die gevloekt heeft buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken: iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Het is de bedoeling dat we de naam van God op een goede manier gebruiken. Dat komt terug in Psalm 86, waar we in de tweede plaats uit willen lezen. Psalm 86, vers 8 tot en met 13. Psalm 86, vers 8. Onder de goden is niemand u gelijk, heren. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, heren, zullen komen en zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goedertierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. In de derde plaats lezen we uit Matteüs 5, waar het gaat over betrouwbaar zijn in ons spreken en dat we niet op een lichtvaardige manier de naam van God erbij gebruiken. Matteüs 5, waar de Heer Jezus het volgende zegt in de bergrede, Matteüs 5, vers 33. Matteüs 5, vers 33. Daar zegt de Heer Jezus: verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: u zult de eed niet breken. Maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren. Want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. Gemeente, we gaan zingen uit het gebed des Heren. Daarvan de verzen 1 en 4. De 10 geboden des Heren. Daarvan vers 1 en ook vers 4. Misbruikt geenszins de naam des Heren. Zweert nimmer een valse eed. De versen 1 en 4 van de 10 geboden des Heren. Gemeente, omdat het bij het derde gebod gaat over het zorgvuldig gebruiken van de naam van de Heere, willen we zondag 36 en 37 combineren. Daarom lezen we de vragen 99 tot en met 102. Zondag 36 en 37. In vraag 99, en ik lees u de middelste kolom, daar wordt de vraag gesteld: wat wil het derde gebod? En dan luidt het antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. En evenmin door stilzwijgen toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat hij door ons op de juiste manier wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Vraag 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? Jazeker, luidt het antwoord, want geen zonde is groter en vertorent God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood te straffen. Vraag 101. Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? Ja, luidt het antwoord, als de overheid het van haar onderdanen verlangt. Of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. En dit tot eer van God en tot heil van de naaste. Want een dergelijk zweren berust op Gods woord en is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Nee, luidt het antwoord, want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen dat hij, die alleen het hart kent, de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Tot zover. Gemeente, hoe belangrijk is een naam? Nou ja, je komt nogal eens mensen tegen die zeggen, nou ja, als een beestje maar een naam heeft, hè. Ja? Is een naam echt zo onbelangrijk? Ik dacht het niet. Want laten we eerlijk wezen, gemeente, hoe interessant vinden we het als men de merknaam van onze schoenen kan zien? Of dat ze toch wel kunnen zien wat voor soort horloge jij om je pols hebt. En dat ze weten wat voor merk dat is. Dat vinden we toch wel heel interessant. Dus namen die zijn voor ons particuliere mensen echt wel belangrijk. Maar ook voor de commercie. Wat dacht u? Als een bierbrouwer een etiket gebruikt dat te veel lijkt op de concurrent, dan staan ze binnen de kortste keren voor het hekje. Dan wacht een proces. Want aan je naam, ook aan je merknaam, daar moeten ze vanaf blijven. Trouwens, gemeente, dat is al niet alleen in de handel zo. Als in Bruchem je naam op een negatieve manier in het dorp wordt gebruikt, dan zal er niemand van ons zijn en thuis die zal zeggen, kan mij niks schelen. Op onze naam zijn we gesteld. Wat dat betreft heeft de prediker natuurlijk helemaal gelijk, hè, als die zegt, een goede naam is beter dan goede olie. Oftewel, een naam is niet zomaar wat. Over de naam van God gaat het in het derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet ondoordacht onnodig gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Voor de herinnering is het denk ik nog goed, gemeente, als we ons eventjes voor de geest halen wanneer God de wet aan Israël heeft gegeven. Dat is telkens weer belangrijk om dat scherp te hebben. Wanneer gaf God aan Israël de wet? Dat gaf hij niet aan Israël toen het nog gevangen zat in Egypte. Nadat het volk was uitgeleid en in de woestijn was gekomen en op weg was naar het beloofde land, toen heeft God aan zijn volk de 10 geboden gegeven. Gemeente, daarin zien we gelijk dat de wet bedoeld was om als vrij volk, ook als vrije mensen, te leven. Vrij van slavernij. En daar hebben wij mensen blijkbaar regels voor nodig. Om als vrije mensen ons leven te leven. Want voordat je het weet, zitten u, jij, ik, zitten we weer ergens aan vast. Laten we ons binden. En de Heere God die geeft ons regels om in vrijheid, en ik zeg er ook bij, in blijheid, mens te zijn. En om zo voor het aangezicht van God te leven, in verbondenheid aan Hem. Dat over de tijdstip van de wet, dat is dus na de bevrijding uit het concentratiekamp van Egypte. Nu iets over de opbouw. In de 10 geboden gaat het in de eerste plaats over de relatie met God in de eerste tafel van de wet. Geen andere goden, de naam van God, de dag van God. En in het tweede deel van de wet, daar gaat het over de intermenselijke relaties. De relatie met onze ouders, over het leven enzovoort. Nu gaat het over de naam van God. We zijn in het eerste deel van de wet. Maar waar hebben we het dan precies over, gemeente, als we het hebben over de naam van God? Of moeten we eigenlijk zeggen, we kunnen beter spreken over de namen van God? Want in de Bijbel kom je heel wat namen van de Heere God tegen. In het Oude Testament natuurlijk heel prominent komt daar de erenaam van God naar voren. Dat is het woordje Heere in ons Bijbeltje geschreven met 5 hoofdletters. De verbondsnaam van God. En die naam betekent ik ben erbij. Dat is Gods erenaam. De Heere God zegt op een gegeven moment tegen Mozes, ik heb het gekerm van mijn volk gehoord in Egypte. Ja, zegt Mozes. En nu? Nou ga jij, Mozes, naar Farao. En jij neemt de leiding bij het uitleiden van mijn volk uit het gevangenhuis van Egypte. Ja, maar zegt Mozes. Heere God, de Israëlieten die zien me al aankomen. Ik kan er natuurlijk op wachten dat ze aan me vragen. Zeg, Mozes, namens wie spreek jij eigenlijk? Jij kan van alles en nog wat zeggen. Hoe is de naam van die God eigenlijk namens wie jij zegt te spreken? En dan geeft gemeente Mozes op dat moment als het ware het visitekaartje. Ik spreek namens de Heere. Yahweh, Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Met deze naam presenteert God zich aan zijn volk. Maar we weten, gemeente, dat de Heere God nog meer namen heeft. Hij wil bijvoorbeeld ook El Shaddai genoemd worden. Dat betekent God de Almachtige. Of Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Je vraagt je af, waarom maakt de Heere God het nou zo ingewikkeld? Kan hij niet gewoon één naam geven? Nou, we hebben er al 3 gehoord. Waarom al die namen? Je zou kunnen zeggen, gemeente, in al die namen laat God iets zien van wie hij als God is. Hij is een banier. En hij is een burcht. Hij is almachtig. Hij geeft vrede. Dus je zou kunnen zeggen, God heeft een naam en hij heeft heel veel bijnamen. En die namen die laten iets zien van wie die is. Maar ook van wat hij doet. En waar je op kan rekenen. Dus al die namen, gemeente, laten iets zien van Gods wezen. Van zijn identiteit. Maar ook van zijn werken. En je zou ook kunnen zeggen, ook iets van zijn deugden, zeg maar, karaktereigenschappen. Dus die namen die laten zien wie God is. Je kan je afvragen, waarom maakt God nou al die namen aan u, jou en mij bekend? Het is de bedoeling, gemeente, dat we allemaal onder de indruk zullen zijn van God. Daarom geeft hij zijn namen. Dat wij diep ontzag zullen hebben voor hem als de hoge en de heilige God. En dat wij zijn naam hoog houden, want dat betekent het woordje heilige, hè? Uw naam worden geheiligd, dat betekent uw naam houden we hoog. Daar gaan we met respect mee om. En daar roept gemeente antwoord 99 van de catechismus ons toe op. Dat we de naam van God met eerbied en met respect gebruiken. Misschien is het bij u en jou bekend dat binnen het Jodendom is het de gewoonte geworden om de naam, Heere, Jehovah, om die naam niet uit te spreken. En daar zit achter dat het Joodse volk zegt, wij vinden die naam van God zo heilig. Je kan beter die naam niet op je onheilige mensenlippen nemen. En daarom als een Jood de Torah leest en hij komt de naam Yahweh tegen of Jehovah, dan leest hij de naam. Of hij zegt Adonai, Heere. Er zijn ook sommige christenen die zeggen, ik spreek de godsnaam niet uit, ik omschrijf dat, ik heb het over de naam of ik heb het over de heilige. Maar ik vraag me af, gemeente, we snappen natuurlijk de bedoeling wel van het Joodse volk en mede-christenen, maar doen we dan God niet tekort? Als hij zijn naam aan ons gegeven heeft, met de bedoeling dat we die niet misbruiken, maar goed gebruiken, dat we uit angst voor misbruik de naam maar niet gebruiken. Doen we God dan niet mee tekort? In de catechismusgemeente wordt naar voren gebracht dat we de roeping hebben om de naam van God niet alleen eerbiedig, maar ook op de juiste manier te belijden. En dan komt de vraag natuurlijk naar ons toe, wat is voor ons mensen in 2022 nou de beste manier om de naam van God te noemen? Ik denk, gemeente, dat we tegen elkaar moeten zeggen dat wij als nieuwtestamentische gemeente, als christelijke gemeente, kunnen we de naam van God nooit belijden los van de persoon van de Heere Jezus. De Heer Jezus zegt het ook, hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Dus Jezus, gemeente, maakt ons bekend wie God is en hoe God is. Dus luister naar Jezus en je weet hoe God als een vader voor je is. En ken je Jezus als je redder, dan weet je dat God aan de ene kant hoog, heilig en verheven is. Maar als je Jezus kent als je redder, dan weet je ook dat God heel barmhartig is en nabij is. en vergevingsgezind. Ik wil maar zeggen, gemeente, de Heere God heeft zijn naam gegeven dat wij die naam zullen gebruiken. De catechismus treedt ook in detail. God wil dat we zijn naam noemen als we hem aanroepen. En dat doen we, aanroepen, als we bidden. En dan valt het op dat de Heer Jezus ons gebedsinstructie geeft in het Onze Vader. En dan zegt hij, heilig de naam, hou die naam hoog, geef God de eer in wat je zegt, in wat je zingt, in wat je doet. Dat betekent, gemeente, de naam van God hoog houden, dat het niet alleen is voor vandaag, op zondag. Maar dat betreft alle onderdelen van ons leven, elke dag van de week. Dus het gaat om Gods naam in ons leven, elk uur en elk ogenblik. Vandaar ook dat de catechismus aandringt dat God in onze woorden en in onze werken geprezen wordt. Je zou kunnen zeggen, de Heere God die legt beslag op ons hele leven. Dat klinkt misschien nogal zwaar, beslag leggen. Maar dan moet u niet denken, gemeente, dat Gods claim ons maakt tot een slaaf. Want we weten nog, God gaf zijn wet aan zijn bevrijde volk. En het is de bedoeling dat Israël en wij, dat wij God niet knechtelijk dienen, als een slaaf, maar kinderlijk dienen. En is het niet juist zo dat je juist als kind, ben je erop gebrand, dat de naam van je vader niet wordt beklad? Als kind van God in Brugge kan je het niet uitstaan als de naam van je hemelse vader door het slijk wordt gehaald. Daar is die naam van je vader in de hemel te kostbaar voor. Want die naam van je vader is gekocht met het bloed van je heiland. Daarom ben je zo gebrand op het zorgvuldig gebruiken van de naam van je hemelse vader. Met al onze woorden en werken God prijzen. Dan zou je haast kunnen denken van, moet je dan heel de dag gaan zingen? God vraagt toch ook niet dat we heel de dag aan het bidden zijn? Dat klopt. Maar gemeente, is het niet zo dat als je iets van dat wonder van Gods genade in je leven hebt leren kennen, dat God op een vaderlijke manier barmhartigheid betoont aan jou als zondaar? Vind je het dan vanuit die geloofsverwondering niet vanzelfsprekend om zorgvuldig met de naam van je hemelse vader om te gaan? Dat valt natuurlijk niet altijd mee, gemeente. Want we leven in een wereld die doortrokken is van de zonde. En je komt het in je leven tegen dat de naam van God wordt misbruikt. En ik denk even, wat dat betreft, woon je als dominee een beetje op een eiland. Maar ik denk dat er meerdere onder ons zijn die zeggen, nou, je wil niet weten wat ik elke dag om me heen hoor. Als het gaat over het misbruiken van Gods naam. Misbruiken van de naam van God. Wat is nou ijdel gebruiken? Nou, dan gebruik je de naam van God waar hij niet voor is bedoeld. Kijk, een slager die is erg gesteld op zijn scherpe mes. En daar gaat hij heel voorzichtig mee om. Daar gaat hij niet mee staan zwaaien. Daar gaat hij zeker niet iemand mee bedreigen. want daar is dat slagersmes niet voor bedoeld. Zo heeft God zijn naam gegeven met de bedoeling dat we dat met eerbied en ontzag gebruiken. Dus niet klakkeloos, maar gemeente ook niet met een geheime onderlaag. Ik bedoel, je kan soms ook de naam van God in de mond nemen om toch je eigen zin door te duwen. En dat je eigenlijk de naam van God gebruikt en God eigenlijk voor je karretje spant. Dat kan heel vroom overkomen. Maar als God moet gaan ondertekenen wat ik graag wil, in plaats van andersom, zijn we op een hele geniepige manier bezig met het misbruiken van de naam van God. De catechismusgemeente noemt verschillende voorbeelden waarop het mis kan gaan. En dan gaat het over vloeken. En gemeente, daar zijn wij Nederlanders helaas berucht om. Nederland staat in het buitenland bekend als een land waar veel wordt gevloekt. En ik zei al, u hebt en jij hebt daar misschien door de week ook mee te maken. Op de werkvloer, in kantoor. Het gebeurt natuurlijk nogal eens tijdens sportmanifestaties. Dat er op een grove manier de naam van God wordt misbruikt. Er is ook een heel scala aan bastardvloeken. Je vraagt je natuurlijk af, waarom wordt er gevloekt? Voor sommige mensen is dat een way of life geworden. Ze kunnen geen vijf woorden zeggen of er zit een vloek tussen. Bij andere mensen komen tot het misbruiken van de naam van God om uiting te geven aan emoties. Je stoot je hoofd op een lelijke manier. Of in plaats met je hamer op de spijker te slaan, sla je op je hand. Dan kunnen mensen zich afreageren door krachttermen te gebruiken. En dat zijn vaak dan termen vanuit de taboesfeer. En mensen denken door die woorden te gebruiken dat ze dan hun boosheid kwijtraken. Maar met de naam van de Heilige God wordt er wel mee omlaag gehaald. Dat snappen we. Daar komt ook bij gemeente dat heel wat mede-Nederlanders, ook mensen die niet zoveel connectie hebben met de Bijbel, die vinden het ronduit onfatsoenlijk als er gevloekt wordt in de werkomgeving. Die zeggen, het komt bij mij over alsof je de vuilniszak bij de buren neerzet. Zoiets. Onfatsoenlijk. Ja, maar wat doe ik dan met mijn emoties, omdat ik me zo verschrikkelijk heb opgedraaid? Of dat ik zo lelijk op mijn hand heb geslagen? Zijn er dan geen beschaafde woorden te vinden om lucht te geven aan je emoties? Of zouden we kunnen zeggen, misschien kan ook een diepe zucht lucht geven. Ik zei zojuist, er zijn beschaafde woorden genoeg. Misschien is het ook goed om tegen elkaar te zeggen, we moeten een streepje zetten onder het woordje beschaafd. Beschaafde woorden. Want gemeente, ook hiermee zal ik niks nieuws zeggen. Als u zegt, op de werkvloer bij mij wordt er dan niet veel gevloekt. Maar de woorden die ik daar hoor, die zou ik graag hier, maar ook niet thuis, willen herhalen. Want beschaafd is het bepaald niet. De Heer Jezus zegt ook niet voor niks, hè? Niet wat de mond binnengaat, Maar wat de mond uitgaat, maakt de mens onrein. Slechte gedachten, slechte woorden, die komen bij ons uit ons hart. En hardop uitspreken wat er aan slechts in je hart leeft, dat is niet tot eer van God en vaak ook niet tot heil voor de spreker en ook niet voor de hoorder. Uit de mond van de Heer Jezus, gemeente, kwamen nooit vloeken. Hij eerde zijn Vader. En hij wil ons in dat voetspoor meetrekken. Wat dat betreft vind ik die psalmwoorden zo heel mooi. Laat mijn tong en mond en 's harte diepste grond voor u wel behagelijk zijn. Een prachtig gebed. Maar ja, denk jij, ik vloek zelf niet, maar ik hoor er genoeg om me heen. En die vloeken doen pijn in mijn oren. En tegelijkertijd zullen er ook zijn die zeggen, ik moet eerlijk zeggen, je gaat er ook aan wennen. Als je ze elke dag hoort. Wat moet je er nou mee aan? Want de catechismus en de Bijbel die zeggen, je maakt jezelf medeplichtig als je van vloeken niks zegt. Nou ja, ik stel me voor, je zit in de trein, je moet naar Tilburg. En een eentje verderop, in de coupé, daar wordt knalhard gevloekt. En een lol dat ze met elkaar hebben, en daar zit jij. Daar zit ik ga maar naast jou zitten. Wat gaan we nou doen? U zegt, nou, ik voel een beetje zenuwen bij me opkomen. Ik wil niet voor schut staan door op te gaan staan en er naartoe te lopen. Ik heb er geen zin in om uitgelachen te worden. Ja, met elkaar voelen we wel aan. Je hoeft natuurlijk niet met een opgeheven vinger er naartoe te lopen. Want dan komt er nog een hele salvo aan vloeken achteraan. Het mooiste zou natuurlijk wezen als je de persoon in kwestie persoonlijk aan zou kunnen spreken. Maar dat valt natuurlijk niet mee als je in een volle trein zit. Wat dat betreft is dat makkelijker naar school en naar je werk als je die ander eens aanspreekt. Dat is dan weer makkelijker dan in de groep. Je voelt met elkaar een stukje verlegenheid. Je wil wat zeggen, je moet wat zeggen, maar hoe pak je dat nou het beste aan? Een ander individueel aanspreken, dat is makkelijker dan in de groep. We voelen ook wel aan, gemeente, het is ook heel belangrijk van wat gaan we dan zeggen? Gaan we die ander nou tot de orde roepen? Of proberen we iets te zeggen dat die naam die hier nu gebruikt wordt, wellicht ondoordacht, dat die voor jou, voor mij kostbaar is? En dat het je raakt. Dat je God eigenlijk zo zijn naam wordt misbruikt. Ja, als je al zover zou komen, gemeente, en dat lukt natuurlijk het beste van onder vier ogen, dat je zegt, joh, als jij nou zou opschrijven wat je net gezegd hebt en je zou dat een keertje overlezen, zou je het dan nog weer een keer zeggen? We voelen met elkaar de ongemakkelijkheid wel aan. En de weerbarstigheid van de praktijk. Hier zullen we het snel met elkaar eens zijn, maar als je van de week in de trein zit, nou ja, en dan het voorbeeld en dan. Gelukkig, gemeente, als we niet vloeken. Tegelijkertijd komt er wel een vraag naar ons toe. Als wij de naam van God gebruiken, doen we dat nou op de goede manier? Want ook als niet-vloeker kan ik de naam van God toch nog misbruiken, verkeerd gebruiken. Ik denk even aan de valse profeten in Israël. Ze namen de naam van God in hun mond. En ondertussen strooiden ze er eigen ideeën in het rond. En zo kunnen ook wij, gemeente, God voor onze eigen ideeën inschakelen. Je haalt God erbij en je wekt de suggestie dat God ook vindt wat jij vindt. Nou ja, dat maakt ons kritisch naar onszelf. Wanneer geef ik iets van God door aan de ander? En wanneer misbruik ik God om mijn eigen zin en mijn eigen ideeën door te drijven? Gemeente, daar ligt ook een stukje huiswerk voor ons. Dat vraagt goed luisteren naar wat zegt God eigenlijk. Behalve dat de catechismus, gemeente, ons attendeert op het misbruik van de naam van God door vloeken, spreekt ons leerboek ook over de eed. Wat is een eed? Dan spreek je plechtig uit dat je de waarheid zegt. Dan beloof je plechtig dat je je belofte nakomt. En je roept God erbij als getuige van jouw uitspraak. Nu denk ik, gemeente, dat de meeste van ons niet vaak met een eed te maken zullen hebben. Maar als je voor de rechtbank geroepen wordt als getuige, dan kan het voorkomen dat de rechter je onder ede wil horen. En je verklaart dan plechtig dat je de waarheid spreekt en zo niet. Ja, dan pleeg je mijn eed. Een eed kan ook dienen om de waarheid te bevestigen. Ik denk even aan artsen, mensen in de medische sector die daar werkzaam zijn. Als je plechtig belooft om alles te doen voor het welzijn van de mens die aan jouw medische zorg is toevertrouwd. Maar ik moet ook denken aan 30 maart jongstleden, toen de nieuwe gemeenteraad van Zaltbommel is aangetreden, waarbij ook sommige leden de eed en anderen de belofte aflegden ten overstaan van de burgemeester. Bij het afleggen van de eed roep je God dus erbij als getuige. En je steekt twee vingers van je rechterhand naar voren en je spreekt uit: zo waarlijk, helpen mij God almachtig. En dit gebaar dat wil zeggen, God is getuige. Dat wat ik zeg, dat te vertrouwen is. Dus gemeente, we begrijpen dat als je mijn eed pleegt, dan breng je dus niet alleen de naam van God en God zelf in diskrediet, maar je trekt ook, als je christen bent, ook nog de christelijke gemeente daarin mee. Want als je liegt en je hebt Gods naam genoemd, dat is tot oneer van God. Maar ik zou ook willen zeggen, ook tot schade van de christelijke gemeente. Je zou kunnen zeggen, gemeente, als we geroepen worden om de eed af te leggen, dan is het in onze huidige maatschappij, waarin God steeds meer naar de marge wordt gedrukt, toch eigenlijk ook een hele mooie manier om God ter sprake te brengen in het publieke domein. Eigenlijk heel mooi dat je in de seculiere samenleving de naam van God uitspreekt. En dat de naam van God nog klinkt in de overheidsgebouwen. Het zal u zijn opgevallen, gemeente, dat onze catechismus een hele zondag besteedt aan de eed. En dat heeft een historische achtergrond. De reformatoren Luther en Calvijn, die legden niet alleen de vinger bij hun inziens kwalijke gedachten van de Roomse kerk. Ze zagen ook gevaren bij een andere stroming. De dopers, oftewel de wederdopers. Die christenen die waren van mening dat je als christen niet kon deelnemen aan het openbare maatschappelijke leven. Want dat leven dat is zo door de zonde aangetast. En daarom isoleerden de dopers zich. En ze weigerden de eed af te leggen. En ze meenden dat ze daarmee Jezus navolgden. Jezus zegt immers, en we lazen het in Matthäus 5, zweert in het geheel niet. Dus geen eedaflegging met aanroeping van de naam van God, maar laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Jezus wil zeggen, zorg ervoor dat je transparant bent. Daar heb je geen eed voor nodig, zeggen de wederdopers. Maar onze reformatoren gemeenten die zeggen, dat is nou net te krap door de bocht. Want Calvijn, die zegt, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die horen bij elkaar, dat is een eenheid. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zijn er verschillende voorbeelden te noemen dat er een eed wordt afgelegd. We lazen het bijvoorbeeld in Leviticus 19. U zult niet vals zweren. We kennen de geschiedenis dat Abraham zijn knecht Eliezer erop uitstuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En dan laat die Eliezer een eed afleggen. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, daar lees je in Openbaring 10, dat Johannes, die ziet een engel staan. Een engel die op de zee staat en die op de aarde staat. En die zijn hand opheft naar de hemel en zweert bij God. Er zijn dus verschillende voorbeelden gemeenten te noemen van mensen die God als getuige aanriepen bij hun uitspraken. Dan blijft natuurlijk nog wel de vraag staan, waarom zegt Jezus dat dan zo scherp in Matthäus 5? En zegt hij, zweert in het geheel niet. Ik denk dat we moeten zeggen, gemeente, dat de Heere Jezus reageerde op een hele makkelijke manier waarop er in zijn dagen mensen met zweren omgingen. Met de eed. Een marktkoopman kon bijvoorbeeld met een uitgestreken gezicht zweren bij zijn hoofd of bij de aarde dat de producten die hij verkoopt, dat eerste klas spul was. En de mensen die geloofden hem op zijn bruine ogen. Maar ondertussen. Die koopman die kon zeggen, ja, maar ik heb de naam van God niet misbruikt. Ik heb de naam van God helemaal niet genoemd. Ik heb bij mijn haar gezworen of bij Jeruzalem, niet bij God. Er waren dus mensen die in de tijd van de Heer Jezus zeiden, als je nou maar zweert bij de haren van je hoofd of bij de tempel, of bij het goud van de tempel, dan maak je alvast niet schuldig aan de schending van het derde gebod. Maar Jezus wil eigenlijk zeggen, kom nou, lichtgewicht eden, die bestaan niet. Dus Jezus rekent niet af, gemeente, met hij rekent niet af met het afleggen van de eed, maar hij bekritiseert het lichtvaardig zweren. Conclusie, in het Oude en Nieuwe Testament komt het zweren voor. Dat is één. We nemen ook ter harte wat de Heer Jezus zegt, dat we niet lichtvaardig zweren. Vandaar ook dat de catechismus zegt, je hebt de naam van God aan te roepen als de overheid dat van je vraagt. En bij een rechtszaak of bij een beëdiging om de waarheid en de betrouwbaarheid te bevestigen. Eed afleggen, ja, maar wel bij wijze van uitzondering. Ten slotte, het derde gebod, gemeente, waarschuwt zowel voor een valse eed als voor onnodig zweren. Onnodig. En dat gebeurt, gemeente, als je de waarheid van je verhaaltje wil onderstrepen door erbij te zeggen, mijn hoofd eraf als het niet waar is. Dat hoef je er toch niet bij te zeggen. Jezus zou zeggen, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dat hoef jij nog niet eens een keer te onderstrepen met allerlei krachtterminologie. God is getuige. In deze wereld, gemeente, waar veel leugen is en waar ons hart vatbaar is voor leugenachtigheid, hebben we met elkaar nodig dat we heel dicht bij de waarheid blijven. En dat is Jezus. Hij heeft de naam van zijn Vader aan ons bekendgemaakt. En die naam, die moet eeuwig eer ontvangen. En dat gebeurt hier nog onvolkomen, maar eenmaal zonder dissonant. Heere, hoe heerlijk is uw naam. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 15. Daarvan de verzen 1, 3 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Die met zijn tong niet achterklapt en geen kwaad doet aan zijn metgezellen. 1, 3 en 4 van Psalm 15. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren, hoe heerlijk is uw naam. Raak met uw Heilige Geest niet alleen ons hart, maar ook onze tong aan. Zodat onze tong en mond en de diepste grond van ons hart voor u wel behagelijk zijn. Verbind ons met het oog op de lof van uw naam aan uw Zoon, want hij is de waarheid. Als er één is die uw naam heeft hooggehouden, dan is hij het. Trek ons in uw voetspoor, Heer Jezus. Heren, wij leven met elkaar als christelijke gemeente in een samenleving vol verruwing van wat het taalgebruik betreft. Uw naam wordt ontheiligd. Maar ook het taalgebruik is vaak platvloers. En geef, Heren, dat in wat we zeggen en hoe we het zeggen, dat we daarin iets mogen laten zien dat we bij u in de leer zijn. En u, Heere Jezus, u was eerlijk. En waar nodig was u heel confronterend scherp. Maar u hebt niet gescholden. En uw taal was niet ruw en plat. Leer het ons. We dragen het werk, Heren, van de bond tegen het vloeken aan u op. Het feit dat er zo'n bond is, dat zegt al genoeg over onze samenleving. Wilt u het werk van deze stichting zegenen, die zich ervoor inspant dat we respectvol taalgebruik, zonder scheld en zonder vloekwoorden zullen gebruiken. Wij bidden u, Heren, regeer ons door uw woord en door uw geest. En wil dat ook geven aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente van Zaltbommel. Als plaatselijke overheid weet ze zich geroepen om de samenleving van dienst te zijn. Geef ook, Heren, dat zij als Bijbelse roeping het verstaat om uw dienares te zijn en daarom de eer van uw naam te zoeken. Naast het goede te zoeken voor de bevolking, uw naam te bedoelen. Wilt u hen wijsheid geven bij de vraagstukken die de aandacht vragen. Uw naam is ook door hen beleden die uw naam noemden toen zij de eed aflegden. Laten zij ook overeenkomstig deze eed in betrouwbaarheid mogen spreken en mogen regeren. We roepen uw naam aan en we vragen u erbij te zijn bij de regering in Den Haag, bij de regionale regering. Wees ook internationaal met uw geest werkzaam bij hen die vrede zoeken te stichten. Heilige God, wilt u die vrede gebieden? We bidden om zwijgende wapens in Oekraïne en sprekende monden en naar elkaar uitgestoken handen. Ontferm u en laat de Russische agressor zich mogen onderwerpen aan de heerschappij van uw genade. Beteugel, Heren, de machtswellust, opdat de gruwelen van de oorlog in Oekraïne beëindigd worden. Wees met de Oekraïnse soldaten die geroepen zijn het land te verdedigen. Bewaar hen naar lichaam en ziel. Breng hen weer ter bestemder tijd bij hun gezinnen. Wees met alle vrouwen en moeders van wie de man, de zoon, tot de oorlog is geroepen. Gebied met uw macht de vrede. Troost alle die verdriet hebben om verloren geliefden. En verliezen en verdriet wordt er geleden aan weerskanten. Wees, Heere, met de soldaten die geroepen zijn om vredestaken te verrichten, of geroepen zijn in Oost-Europa de oostgrens te bewaken. Zegen het werk ten bate van de vluchtelingen, waar dan ook in Europa. Neem ieder van ons in uw hoede. Op weg naar huis, op weg naar morgen. En laat de woorden van u van deze dag met ons meegaan. We prijzen u, hoogheerlijke God. Hoe heerlijk is uw naam. Hoe heerlijk zijn uw namen. Amen. De slotzang, gemeente uit Psalm 8. Hoe heerlijk rolt uit aller vromen mond die grote naam door het ganse wereld rond. De versen 1, 4 en 9 van Psalm 8. Ontvang de zegen van de drie-enige God, gemeente, en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.